Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen ook, broeders en zusters die online meekijken. Fijn om hier te zijn. Vandaag wil ik het met Gods hulp graag hebben over het onderwerp van angst en onzekerheid naar een vaste hoop in God. En dat zal ik doen aan de hand van een tekstgedeelte, namelijk Romeinen 5, vers 1 tot en met 8. Het eerste gedeelte van Romeinen 5 is eigenlijk een van mijn favoriete Bijbelgedeelten. En heeft mij vaak persoonlijk gesteund bij mijn momenten van angst en onzekerheid. Momenten bijvoorbeeld waarop ik mij heb afgevraagd, ben ik wel goed genoeg? Wat vindt God van mij? Is de Bijbel wel betrouwbaar? Waarom lopen de dingen soms zo moeizaam? In mijn leven die bij anderen zo makkelijk lijken af te gaan. Kan God het niet allemaal wat soepeler laten verlopen? Waarom laat God überhaupt moeilijkheden toe in het leven van zijn kinderen? En ik denk dat ik daar niet helemaal alleen in sta. Voor veel mensen komt daar nu nog een schep bovenop, gezien deze coronacrisis die maar niet voorbij lijkt te gaan. Nou, genoeg aanleiding voor mij om dit tekstgedeelte te pakken. En ik hoop van harte dat u er net zo door bemoedigd wordt als ik. Laten we gaan naar Romeinen 5, vers 1. Ik heb het hier op de dia, zodat iedereen kan meelezen. Kleine letters? Oh. Romeinen 5, vers 1. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in die hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen. Wij prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardige mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Nou, als ik deze tekst zo bekijk, dan kan ik die eigenlijk onderverdelen in drie punten. Ik heb ze hier staan. Het eerste punt is vers 1 en 2, door Jezus hebben wij vrede en hoop. In vers 3 en 4, door moeilijkheden wordt onze hoop versterkt. En vers 6 tot en met 8, Gods liefde, of vers 5 tot en met 8, sorry, door Gods liefde is onze hoop verzekerd. In de voorgaande hoofdstukken van deze brief is behandeld wat rechtvaardiging door geloof eigenlijk is en hoe je dit kunt krijgen. Rechtvaardiging wil zeggen dat iemand vrijspraak krijgt van zijn zonde, van zijn verkeerde daden, en goedkeuring krijgt bij God. In de tijd van Paulus hadden sommige christenen het idee dat goedkeuring bij God heel erg afhankelijk was van uiterlijke goede werken die je deed, overeenkomstig de wet. Paulus maakt in hoofdstuk 3 eigenlijk duidelijk dat je door werken van de wet niet dichter bij God komt. De wet laat juist zien dat mensen verkeerde dingen doen en geen goedkeuring, maar veroordeling van God zullen krijgen. Nou, dat geeft niet echt bepaald een uitzicht op een vaste hoop, maar toch kan de mens goedkeuring krijgen bij God. God heeft buiten de wet een weg tot rechtvaardiging gezorgd. En dit is in Jezus Christus. Hij heeft door zijn dood betaald voor de schuld van de mensheid. De Door in hem te geloven kan God de mens goedkeuren op basis van het werk van Jezus. Omdat Jezus de straf voor de zonde heeft gedragen in onze plaats, kan God ons vrijspreken. Zo wordt de mens dus niet gerechtvaardigd op grond van goede werken of bepaalde uiterlijkheden, maar goedgekeurd op basis van geloofsvertrouwen in Jezus. In dit tekstgedeelte wordt na deze uitleg van rechtvaardiging door geloof uitgelegd wat hier de directe gevolgen van zijn voor een christen. Ik heb één dia gemist, sorry. Goedkeuring bij God, alleen door geloof in Jezus. De directe gevolgen van rechtvaardiging door geloof. De eerste is, we hebben vrede met God. De tweede is, we staan op een nieuw fundament, we staan in de genade. En de derde is, we hebben een nieuwe hoop, onze toekomst met Hem. Nou, het eerste gevolg wat hier wordt genoemd is dus vrede met God. Nou, wanneer we denken aan vrede met een persoon, betekent dit denk ik minimaal dat er geen sprake is van conflict of ruzie. En in dit geval klopt dat ook. Door de dood van Jezus hebben wij vrijspraak gekregen van onze zonde en is er geen reden meer voor God om boos op ons te zijn. En dat zorgt voor vrede. Toch gaat vrede met God voor een christen, denk ik, verder dan alleen maar het niet hebben van ruzie met God. Vrede met God betekent ook dat je op een bepaalde manier accepteert wat Gods wil met jouw leven is en dat je berust in de dingen die God in jouw leven doet. Vrede hebben met deuren die God opent of sluit. Vrede hebben met de moeilijkheden die God blijkbaar in ons leven toelaat. Daarover zal ik zo meteen nog meer vertellen aan de hand van vers 5. Eerst wil ik nog even stilstaan bij het tweede punt. En dat is het nieuwe fundament. Andere vertaling zegt ook wel de toegang tot deze genade waarin wij staan. Vrede die we hebben met God is zoals eerder gezegd door geloof. Maar dit is niet zomaar geloof. Niet zomaar geloof dat God bestaat. Maar zoals in hoofdstuk 4 van dit boek beschreven is, dat je je vertrouwen stelt op Jezus. Jezus wordt in het evangelie van Johannes beschreven als de poort van de schapen. Je hebt Jezus nodig om toegang te krijgen tot Gods gunst. Doordat wij als mensen gezondigd hebben, verkeerde dingen hebben gedaan en van nature in een status van schuld verkeren, zijn wij afhankelijk van Jezus, die de schuld ongedaan kan maken. En wanneer dat is gebeurd, wanneer we ons vertrouwen op Hem hebben gesteld, dan verandert ons fundament, dan verandert onze status. Er staat hier in dit vers, ja, in een iets andere vertaling, genade waarin wij staan, genade die ons fundament is. Dit beschrijft een status die wij ontvangen waardoor alles helemaal anders wordt. Het ontmoeten van God staat nu niet meer in verbinding met straf of oordeel, maar staat in verbinding met zijn gunst. Hij wil ons nu zegenen. Hij wil ons graag eeuwig leven geven. Nou, laat ik de gevolgen van onze rechtvaardiging door geloof in Jezus nog even samenvatten. We leven in vrede met God, nummer 1. Nummer 2, we hebben een nieuwe positie waarin God ons wil zegenen en niet meer straffen. Nummer 3, wij koesteren hoop op een eeuwig leven bij God. Laten we even teruggaan naar het eerste punt. Vrede met God, leven in vrede met God. Waar denken we dan precies aan een vredig leven? Denken we dan aan rust? Niks moeten? Alles loopt soepel? Nooit enige vorm van conflict? Nou, ik denk dat we uit ervaring wel weten, ja, dat dat in de praktijk niet altijd zo gaat. En zo kom ik bij het volgende punt. Door moeilijkheden wordt onze hoop versterkt. Door moeilijkheden wordt onze hoop versterkt. De meeste christenen, of ja, de meeste mensen in het algemeen, krijgen in hun leven vroeg of laat te maken met wat de Bijbel noemt verdrukkingen. Of ellende, zoals deze vertaling het zegt. We kunnen hierbij denken aan vervolging vanwege je geloof. zoals in sommige landen gebeurt en in de tijd van Paulus ook gebeurde. Maar ik denk dat we dit ook wel breder kunnen zien. Tegenslag, persoonlijke worstelingen, ziekte, relatieproblemen, verlies, financiële problemen. Allemaal dingen die moeilijk te rijmen zijn, denk ik, met een vredig leven. En ervoor kunnen zorgen dat de hoop die ons net is voorgesteld, toch wel een beetje afzwakt. Toch kun je, vanuit het besef dat God een bedoeling heeft met de moeilijkheden die op je pad komen, toch een vorm van vrede hebben. Dit betekent niet dat je het leuk vindt om in de problemen te komen, of dat je het prettig vindt om veel te lijden. Maar je mag wel weten dat problemen en moeilijkheden ervoor zorgen dat wij leren volhouden, volharden. Ondanks alles blijven vasthouden aan de hoop die ons is gegeven door onze nieuwe positie die wij hebben als kinderen van God. Maar wat moeten we nou voorstellen bij volharden? Misschien denken we bij volharden wel aan een volhardend persoon, aan iemand die kracht zet, iemand die de tanden op elkaar zet, iemand die een zelfverzekerde blik heeft naar voren. Maar ook dat is denk ik niet altijd de realiteit in ons leven. De Bijbel geeft ook een voorbeeld hiervan in het leven van Job. Job raakte zijn bezit, zijn kinderen en zijn gezondheid plotseling kwijt. Zijn reactie was toen niet: dit is een beproeving, ik moet nu even doorzetten, want God heeft een plan. Zo ging het niet. Job wou dat hij nooit was geboren. Hij uitte zijn frustratie naar God over de moeilijkheden die hem waren overkomen. Maar uiteindelijk gaat er iets gebeuren wat de Bijbel hier beproefdheid noemt, of in andere vertaling ondervinding. In het Grieks staat er het woord dokime. Dat betekent beproeving of iets wat de echtheid aantoont van iets. Er komt een moment dat je erachter komt, of misschien zelfs verrast wordt, door het feit dat je toch door alles heen, door de moeilijkheden heen, toch je geloof in God hebt behouden. Dat je er doorheen bent gekomen. En dat je relatie met God daardoor dieper is geworden. Dat je geestelijk bent gegroeid en God je karakter heeft veranderd. Door de moeilijkheden heen. En dit is ook wat gebeurde met Job. Hij ontdekte aan het einde dat hij een dieper besef had van wie God is. En na die ontdekking is het gevolg dat wij uiteindelijk sterker worden in ons geloof. Meer bevestigd raken in de hoop die wij hebben op onze toekomst bij God in de eeuwigheid. We leren dus uit deze verse dat onze hoop alleen maar sterker en sterker wordt door allerlei moeilijkheden die God toelaat om de hoop die in ons is te beproeven. Des te belangrijker is het, naarmate onze hoop sterker wordt, deze ook zekerder wordt. Je kunt heel sterk iets hopen, maar het maakt nog niet altijd dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Waarop is onze hoop uiteindelijk gebaseerd? En ook daarop vinden wij antwoord in Romeinen 5. Op het moment dat wij ons vertrouwen stellen op Jezus, stort God zijn liefde uit in het hart van de gelovigen door de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt in de Bijbel ook wel vergeleken met een onderpand of een zegel. Het ontvangen van de Heilige Geest markeert de gelovigen als een kind van God. Vult ons met nieuw leven en zorgt dat de gelovige de liefde van God op een persoonlijk niveau ervaart. En een belangrijk fundament voor onze hoop ligt dus in Gods liefde, die wij door de Heilige Geest ook zelf kunnen ervaren. Maar er zit wel een nadeel aan ervaring. Ervaring is bij iedereen verschillend. De ene die ervaart Gods liefde en staat met zijn handen in de lucht, zoals op dit plaatje te zien is. Maar de ander ervaart het misschien in stilte. Je kunt in onzekerheid raken als je dit soort ervaringen heel erg gaat vergelijken met anderen. Maar naast een subjectief argument subjectief fundament voor onze hoop, in de vorm van onze ervaring, hebben we gelukkig ook een objectieve grond voor de liefde van God. En dat is het feit dat Jezus voor ons is gestorven. Hoe klein jouw persoonlijke gevoelens of bovennatuurlijke ervaring met Gods geest ook mag lijken, toch heb je altijd een even sterk fundament voor jouw hoop als degene bij wie dat misschien wat meer aanwezig lijkt te zijn. Dus Jezus gaf zijn leven omdat God van ons houdt. En wat heel bijzonder is, is het moment waarop God dit deed. God deed dit op het moment dat wij zwak waren. Het geven van je leven als een daad van liefde is iets wat we ons misschien een klein beetje kunnen voorstellen als een persoon zichzelf heeft bewezen als een goed persoon. Maar God bewijst zijn goddelijke en onvoorwaardelijke liefde in de dood van Jezus, omdat dit gebeurde toen er helemaal geen enkel bewijs was dat wij goede personen waren. Het tegenovergestelde was waar. Er was juist bewijs, op grond van Gods wet, dat wij zondaars waren. Wij mogen er zeker van zijn van Gods liefde. En niet alleen door ervaring van zijn liefde, maar ook door te kijken naar het bewijs van zijn liefde. Die niet afhankelijk is van de toestand waarin wij waren, of misschien zijn op dit moment. We hoeven zo niet te presteren om aanspraak te kunnen maken op zijn liefde. Dus Gods liefde maakt ons zeker van onze hoop, zowel op een subjectieve manier als een objectieve manier, dat deze hoop niet vals is, dat deze hoop niet wordt beschaamd. Nou, ik zou graag willen afsluiten met als toepassing met 3 vragen, naar aanleiding van de 3 punten die we hebben besproken. De eerste vraag: begint uw hoop bij Jezus? Wanneer wij hopen op Gods zegen in dit leven of het leven hierna, waar begint dan onze hoop? Begint het bij het kijken naar onszelf, naar onze prestaties, naar onze kracht? Of vertrouwen wij op het werk van Jezus? Tweede vraag: zie of erken je dat God jou vormt door jouw persoonlijke moeilijkheden en beproevingen? Kleine of grote moeilijkheden. En een derde vraag om mee te nemen: ben jij overtuigd van Gods liefde? Ervaren wij Gods liefde? Ervaar je dat God van jou houdt? Maar nog belangrijker, erken je dat God zijn onvoorwaardelijke liefde al heeft bewezen door de dood van Jezus aan het kruis? Want als we ja kunnen antwoorden op deze 3 vragen, dan denk ik dat we kunnen zeggen, dan hebben wij, dan heb jij, dan heb ik een vaste hoop. En dat is wat ik jullie allemaal van harte toewens. God zegen.